Gemeente, de schriftlezing vindt u in Matteüs 26 en daarvan de versen 36 tot en met 46. En we lezen dit gedeelte in verband met de behandeling van de derde bede van het Onze Vader, uw wil geschieden. Matteüs 26, de versen 36 tot en met 46. En in Matteüs 26... vers 36, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. En zeide tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heen gaande bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover de schriftlezing. In deze leerdienst is aan de orde de derde bede van het Onze Vader. En daar gaat zondag 49 over in de Heidelbergse catechismus. Zondag 49 die we samen willen lezen. Daar wordt gevraagd in vraag 124, welke is de derde bede? En het antwoord luidt, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Tot zover zondag 49. En het gaat in deze zondag in de eerste plaats over het verloochenen van onze eigen wil en in het gehoorzamen van Gods wil. Het verloochenen van eigen wil en het gehoorzamen van Gods wil. Gemeente, als een kleinkind opgroeit, dan zeggen we wel eens, je kunt merken dat dat kind zo klein als het is een eigen willetje heeft. Als zo'n kind bijvoorbeeld uit bed wil, dan blijft het net zo lang huilen totdat er aandacht aan hem of haar wordt besteed. Nu is het in zekere zin goed dat een kind zelf een wil ontwikkelt. Als het geen wil zou hebben, dan is later het gevaar groot dat anderen over hem heen lopen. Maar wanneer een kind blijft huilen om zijn zin te krijgen, is dat ook een teken dat zijn wil moet gebeuren. Niet de wil van vader of moeder die bijvoorbeeld dat kind nog even in zijn bedje willen laten, maar zijn wil. Gemeente, wat dat kleine kind doet, dat zit in ons allemaal. Onze wil is sterk en stuurt ons hele bestaan. Als wij iets echt willen, dan gaat alles daarvoor opzij, voor zover mogelijk. Wij willen ten diepste en van nature allemaal dat onze wil gebeurt. Ook al is het helemaal niet goed wat we willen. We leven namelijk niet meer in het paradijs. Want kijk, daar was het anders. In het paradijs was het ons hoogste vermaak door Gods goede schepping om de wil van God te doen. Daar was Gods wil onze wil. En onze zaligheid was te doen de wil van onze God en Vader. Daar was het in alles, zowel in ons doen als in ons laten. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat zal dat een rijk leven geweest zijn? Niets anders te doen en niets anders te denken dan alleen wat God wil. En dan niet gedwongen, omdat het moet. Maar vanuit een heilige, eerlijke behoefte. Of om het anders te zeggen, vanuit de liefde tot God. Maar door de zondeval is het zo totaal anders geworden. Hebben we onze eigen wil lief gekregen en leven naar het goeddunken van ons eigen boze en verdorven hart. We hebben immers gekozen voor de gehoorzaamheid aan de wil van de vorst der duisternis. En dat is de oorzaak van de grote ongelijkvormigheid tussen de wil van God en onze wil. Want als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, onze wil staat haaks op Gods wil. De wil van de mens is verdorven en de wil van God is goed. Nu zijn er in alle tijden mensen geweest die meenden dat de mens wel tot iets geestelijks goeds in staat is, omdat de mens zo slecht nog niet is. Erasmus leerde de vrije wil. Nee, zei Luther, wij hebben een knechtelijke wil. We zijn geknecht onder de macht van de vorst der duisternis en ons boze verdorven bestaan. En op de synode van Dordrecht in 1618, 1619 werden de remonstranten veroordeeld omdat ze er niet aan wilden dat de menselijke wil door de zonde geheel verdorven is. Gemeente, we moeten van onze eigen willigheid verlost worden. En bevrijd worden door niemand minder dan de Heere zelf. Dat betekent bekering. Onze wil die niet goed is, die wordt dan omgebogen, vernieuwd, zodat we weer gaan willen wat God wil. En dan komt er in beginsel weer harmonie tussen Gods wil en onze wil. Kijk, als we pas bekeerd zijn, nog niet zo lang de Heer mogen kennen, dan denken we dat het helemaal de goede kant op gaat. Nog even en we zijn er. We denken dat we onze wil er wel onder krijgen. En het komt allemaal wel goed totdat we tot de ontdekking komen dat onze oude wil er toch niet helemaal aangegaan is. Na ontvangen genade, gemeente, zijn we immers een tweemens. Onze oude mens wil niet onderworpen zijn aan Gods wil. En onze nieuwe mens wil niet anders dan alleen maar wat God wil. En dat brengt strijd. Paulus klaagt erover. Ik, ellendig mens. Hij ontdekt in zich dat hij door Gods genade het goede wel wil doen. Er is een nieuw levensbeginsel. Door Gods genade, maar tegelijkertijd ervaart hij dat hij het toch niet voor elkaar krijgt om geheel naar Gods wil te leven. Maar in alle moeite met zijn eigen wil richt hij het oog op Gods genade. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Gemeente, als we de wil van de Heere gehoorzamen, dan zullen we onze eigen wil moeten verloochenen, verzaken. Als kinderen hun ouders gehoorzaam zijn, dan zullen ze hun eigen wil niet kunnen doorzetten. Welnu, zo is het in het Koninkrijk van God ook. Gods kinderen hebben zich te onderwerpen aan de wil van hun vader. In deze dienst gaat het over uw wil geschieden. Maar waar bid je dan eigenlijk om? Is dat zoiets als DV, Deo Volente? En dat betekent letterlijk zo God wil. Gemeente, over Gods wil kunnen we op twee manieren spreken. We maken onderscheid tussen de verborgen wil en de geopenbaarde wil van God. En wat is dat verschil? Ik zal mijn best doen om het ook voor de jongeren duidelijk te maken. Gods verborgen wil, dat is wat God besloten heeft. Wat wij niet weten. De wil van Gods raad. Zo is er voor ons verborgen wie er behouden zullen worden. En wie er verloren zullen gaan. Wij kunnen niet in dat boek des levens inzien of dat onze naam erin staat. Als we de Heere mogen kennen, dan wordt dat duidelijk. Want wie werkelijk de Heere mag vrezen en dienen, diens naam staat ook in het boek des levens. Maar van tevoren weten we dat niet. Dat is voor ons verborgen. Wij weten ook niet wat God voor ons leven besloten heeft. Of we oud zullen worden. Welk beroep we uit zullen gaan oefenen. Jonge vrienden, jullie denken wellicht na over een beroepskeuze. Welke opleiding ga je straks volgen als je dit jaar klaarkomt? En je overweegt, je gaat straks verschillende scholen bezoeken. Maar de Heere die weet het al lang. Het is al lang bekend dat jij later, vul maar op, in de bouw zult gaan. Of op een kantoor zult gaan werken. Dat weet hij al lang. Hij weet ook met wie je gaat trouwen. Of dat je misschien alleen zult blijven. Dat is voor ons verborgen, maar dat komt wel openbaar. Dat zullen we zien in de loop van de tijd. En daarom kunnen we zeggen, de verborgen wil is wat God met ons wil. En let dan op dat woordje met. Aan de andere kant is er de geopenbaarde wil van God. de wil van Gods bevel. En die wil, die is niet verborgen, maar bekend. Waar dan bijvoorbeeld? Wel in Gods wet. In zijn woord. Daaruit weten we wat God van ons wil. En let op dat woordje van. Gods verborgen wil is dus wat God met ons wil. Wat voor ons verborgen is. Wat in de loop van de tijd duidelijk zal worden. En Gods geopenbaarde wil is wat God van ons wil. Bij Gods wil moeten we dus denken aan wat God met ons wil en wat God van ons wil. Mozes zegt dat de verborgen dingen voor de Heere onze God zijn. En de geopenbaarde voor ons en onze kinderen om hun die bekend te maken. Aan welke betekenis moeten we nu denken als we bidden, u wil geschieden? Moeten we dan denken aan wat God met ons wil? Dus wat voor ons verborgen is? Of moeten we denken aan wat God van ons wil, van ons vraagt? Hoewel de catechismus ook oog heeft voor wat God met ons wil, Gods verborgen leiding in ons leven, denk aan zondag 10, gaat het hier vooral om wat God van ons wil. Aan Gods bevel, zijn geopenbaarde wil, hebben we te gehoorzamen. En in Gods besluit, zijn verborgen wil, hebben te berusten. Veel mensen denken dat het bij de derde bede van het Onze Vader gaat vooral om laat alles gebeuren zoals u dat wilt. En dat zit er zeker ook in. Of iemand zei een keer, uw wil geschieden, dat betekent leer mij te berusten in uw wil. En dat zit er ook in. Maar toch ook weer niet zoals de catechismus het hier uitlegt. Laat ik eens een voorbeeld noemen. Stel dat een gezin aan tafel zit en na de maaltijd zegt moeder tegen een van haar kinderen, Peter, jij helpt mee om de tafel af te ruimen. Bij ons thuis staat dat op een lijstje, dus dat is gewoon duidelijk wie er aan de beurt is. Maar stel dat Peter reageert met uw wil geschieden maar. Maar als hij nu met zijn armen over elkaar blijft zitten, dan klopt dat niet. Peter beantwoordt alleen aan de opdracht door het ook echt te doen. Als we leren bidden, uw wil geschieden, dan gaat het dus over de geopenbaarde wil van God. Dan gaat het over het gebod van God. En om dat wat wij moeten doen in gehoorzaamheid aan Gods woord. Deze bede die volgt op uw koninkrijk komen. En eigenlijk is het er een uitleg van. Want wat is nu Gods koninkrijk? Wel als zijn wil geschiedt. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Gemeente, bij de uitleg gaat de catechismus eerst in op het verloochenen van eigen wil. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Wat is verzaken? Dat betekent er niet aan toegeven. Op de tweede plaats stellen. Het niet het allerbelangrijkste vinden. Van nature is het onze begeerte niet dat Gods wil geschiedt. Want vanuit onszelf hebben we de teugels van ons leven stevig in handen. We stippelen de weg zelf graag uit. We stellen zelf onze wetten op. We hebben een eigenwillige godsdienst. En dat moeten we nu afleren. En dat bedoelde de Heere Jezus toen hij zei, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. En dat is het leven van degene die de Heere mogen vrezen. Want daar oefent zelfverloochening in. Dan zit ik niet meer zelf op de troon, maar hij. Geliefden, het is zo nodig dat we in dit leven aan onze eigen verdorven wil ontdekt en bekend gemaakt worden. Opdat we daaruit leren smeken om vergeving van onze zonden en om genade. Wanneer we nog niet aan onszelf gestorven zijn, begeren we de dingen van God die in verband staan met zelfbedoelingen, zelfbehagen. Zelf aanzien. Ja, eigenlijk met alles wat met de woorden zelf, mijn, eigen en ik te maken heeft. Mijn wil geschieden. Ik wil. In het paradijs stelde Adam zijn eigen wil boven Gods wil. Koning ik op de troon en God van de troon. Mijn wil geschieden, dat leeft van nature in ons aller hart. Als onze wil in aanraking komt met de wil van God, zowel in het gebod als in het evangelie, ja, dan gaat die wil bruisen, want wij willen onszelf zijn en blijven. Wij willen zelf doen wat wij denken, wat wij als goed zien. Ik wil best bekeerd worden, maar dan op mijn wijze en met behoud van mijzelf. Op de manier die mij het beste lijkt. En daarbij wil ik mijn genoegens en mijn boezemzonde graag vasthouden. Het moet niet te veel kosten wat mijn vlees betreft. Gemeente, wij willen niet wat God wil. Onze eigen wil verzaken. Dat betekent sterven aan jezelf. Dan moet je ik weg en dan komt Christus daarvoor in de plaats. Dan gaat hij het voor het zeggen krijgen in je leven. Iemand schreef, je bidt met de derde bede van het Onze Vader. Om de hamer en de spijkers die nodig zijn voor de kruisiging van je eigen wil. Want waar onze wil gebroken wordt, is de eerste bede. Denk maar aan Paulus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat is de vrucht van het gebed van de biddende borg in de hof van Gethsemane, waar hij bad. Ook diezelfde woorden. Uw wil geschieden. En wat was de wil dan van God? Wel, dat zijn zoon de beker van Gods toorn leeg zou drinken tot de laatste druppel. Opdat er vergeving, opdat er verzoening zou zijn voor des doods schuldige zondaar. Gemeente, is onze wil nog koning in ons leven? Ook in ons gebed. Wat een zegen als onze wil eens willend wordt met de Heere in een weg van zelfverloochening. Laat dat ons gebed zijn. Geef dat wij onze wil verzaken, verloochenen. Ja, zegt iemand, maar het gaat hier over het stuk van de dankbaarheid. Moeten al degenen die de Heere vrezen daar dan om vragen? Ook degenen die de Heere al vele jaren mogen kennen en mogen dienen. Kijk eens wat er staat. Geef dat wij en alle mens, ziet u, iedereen. Alle mens. En hoe staat het er dan? Onze eigen wil verzaken. Ook als we de Heere kennen, kunnen zo vaak hoogmoedige gedachten in ons hart leven. Dat wij toch wel anders zijn dan iemand die in de wereld leeft. Geef dat wij, dat geldt alle ware gelovigen, niemand uitgezonderd. De verloochening van onze eigen wil geeft een blijvende worsteling. En als je dat in eigen kracht wil doen, dan gaat het in der eeuwigheid niet. Die wil overwinnen, dat kan alleen maar in de kracht van Christus. En gemeente, dan is het opvallend dat ons leerboek zegt dat niet alleen wij zelf, ik wees er net al even op, maar ook alle mensen moeten leren om hun wil te verzaken. Leven naar Gods wil, dat is allereerst iets persoonlijks. Maar dat niet alleen. Wie God werkelijk als vader mag leren kennen, die krijgt ook een verlangen dat andere mensen hem als zodanig erkennen. En dan doet het toch pijn als anderen Gods wil tegenspreken. En hun eigen wil niet verzaken. Het is onze opdracht om aan anderen te laten zien hoe goed Gods wil is. Om daar ook iets van uit te stralen. Want het verloochenen van onze eigen wil is onlosmakelijk verbonden met het gehoorzamen van Gods wil. En zo gaat antwoord 124 verder. Geef dat wij en alle mensen uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. Kijk, en ieder die eigen wil verloochent en zich onderwerpt aan Gods wil, door genade alleen en de werking van de Heilige Geest, die gelooft dat Gods wil goed is. En waarom geloven we dan dat Gods wil goed is? Omdat God zelf goed is. De Heere Jezus die zegt in Lucas 11, indien dan gij die boos zijt weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven die hem bidden. Hij is zo goed dat hij zijn zoon gaf om zondaren te redden van het grootste kwaad en hen te brengen tot het hoogste goed. Hij is zo goed dat hij ook al het kwaad dat ons overkomt ten beste wil keren. Ons leerboek zegt dat Gods wil alleen goed is. Daar is niet iedereen van overtuigd. Er zijn mensen die zeggen het is niet goed wat God wil. Men meent bijvoorbeeld dat de 10 geboden op zijn minst uit de tijd zijn. En hoeveel zijn er niet die Gods woord niet meer aanvaarden als de wil van God. Want de Heere die maakt zijn wil in zijn woord bekend. En tegenover al die gedachten van de wereld om ons heen belijden wij dat Gods wil echt goed is. En wat wil God? Ik denk dat een kind het antwoord kan geven. Wat wil God nu? Dat we ons bekeren. Dat we de toevlucht tot hem nemen. Hoe staat het in de Bijbel? Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Hoort u dat? En gelooft u dat? De apostel Johannes die zegt, en dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Ik zat te denken tijdens de voorbereiding, als iedereen toch eens zou leven naar Gods wil. Ja, dan was het een hemel op aarde. Dat zou natuurlijk nooit kunnen, want wij leven hier in de gebrokenheid. Dat is alleen maar mogelijk. Dus het gaat op die nieuwe aarde. Maar het zou toch wat zijn als alle mensen bijvoorbeeld de rustdag eens gingen heiligen. Als ze eens op zouden houden om bijvoorbeeld Gods naam te lasteren. Als al die mensen zouden ophouden de God van het geld te aanbidden, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Want het meeste wat je ziet, dat druist nu in tegen Gods wil. Terwijl Gods wil zo goed is. Kijk, daarom bidden we met het leerboek van de kerk. Geef dat wij uw wil, die alleen goed is, zonder tegenspreken gehoorzamen, zonder enig tegenspreken. Ja, dat is heel wat. Nooit een keer tegen Gods wil iets in durven brengen. Dat is de hand op de mond leggen. Als kinderen iets moeten doen voor hun ouders, ja, dan willen ze dat niet altijd. Dan zeggen ze, ja, ik heb er geen zin in. Je moeder wil dat je je slaapkamer opruimt. Of je vader die zegt, maak de auto eens schoon. En dan kun je zeggen, ja, dat wil ik niet. Je spreekt tegen. Je zegt, ja, ik moest het vorige week ook al doen. Grote mensen zijn eigenlijk net als die kinderen. We zien in de Bijbel dat die gehoorzaamheid geen vanzelfsprekende zaak is. En dat dit juist strijd geeft in het leven van een kind van God. Denk maar bijvoorbeeld aan Mozes, toen hij geroepen werd om het volk Israël uit te leiden uit Egypte. Hij had vele bezwaren. Hij wilde niet. Maar de Heere werd hem te sterk. Of denk aan Jona, die niet naar Nineveh wilde. Of Jeremia. We spreken tegen. Zelfs als we de Heere mogen kennen, hoe durven we? Weten we wel wat we dan doen? En tot wie we het dan hebben? We moeten daarom meer dan eens tegen onszelf inbidden en onszelf naar Gods wil toebidden. Maar nu heeft Christus dat tegenspreken van zondaren, staat er in de Hebreeënbrief verdragen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Gemeente, als we ons afvragen hoe de gehoorzaamheid aan de Heere gestalte krijgt in het leven, dan is dat hierin dat een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. En hier zijn we gekomen op het terrein van het dagelijks leven. Kijk, we hebben allemaal een taak van de Heere gekregen. Het huwelijksformulier spreekt van een goddelijk beroep. En dat is ook zo. Ik vraag het wel eens aan een stel dat gaat trouwen. Heb je een goddelijk beroep? En dan zeggen ze, ja, nee, want ik ben geen dominee. Maar ook als je in de zorg werkt, dan heb je een goddelijk beroep. Als het een beroep is wat je mag doen met de gaven die de Heere je gegeven heeft, Met de gezondheid die de Heere geeft. En als je het ook mag doen en dat is genade tot eer van God. Dan is dat een goddelijk beroep. Een beroep ook wat niet in strijd is met Gods woord. Een goddelijk beroep. En daarnaast wordt het ambt genoemd. Bij dit ambt moeten we niet alleen denken aan de ambten in de kerk. Maar ook aan het ambt van de overheid bijvoorbeeld. God wil dat we die taak gewilliglijk en getrouw uitvoeren. Zoals dat in de hemel gebeurt door de engelen. Hier komen de engelen. Die engelen die zijn een voorbeeld voor de mens. Misschien is er een jongen of een meisje die denkt, ja, maar hoe doen die engelen dat in de hemel? We kunnen toch niet in de hemel kijken hoe die engelen dat doen? Nee, maar dat weten we wel uit de Bijbel. Want als die engelen een bevel krijgen, bijvoorbeeld Gabriel, waar moet hij naartoe? Hij moet naar Maria toe. En gaan zeggen dat zij de moeder van de Heere Jezus zou worden. Gabriel, die voor God staat, een hele belangrijke engel, die wordt gezonden naar de aarde. En doet hij dat? Ja, dat doet hij. Engelen voeren Gods bevelen gewillig en getrouw uit. Er is niet ene engel in de hemel, en dan gaat het over de goede engelen. We hebben het niet over de kwade engelen, de duivelse engelen die de hemel zijn uitgestoten. Maar we hebben het hier over die goede engelen. Er is niet ene goede engel die zegt bij een bevel van God, daar heb ik geen zin in. Zoals een kind dat kan zeggen bij een bepaalde opdracht. In Psalm 103 wordt gezegd dat ze krachtige helden zijn. Die Gods woord, Gods bevelen doen. En in de Hebreeënbrief staat dat ze gedienstige geesten zijn. Engelen spreken God nooit tegen. Ze doen niets liever dan de Heere gehoorzamen. Is dat ook in jouw leven zo? In uw leven? Zeggen we het ook al, ja, dat is mijn lust en mijn leven. En daarom heb ik ook meegezongen, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. Engelen kennen de zonde niet. Ze kennen geen opstand en geen zwakheid als gevolg van de zonde. De engelen zijn in de zaligheid. En een arme, begenadigde zondaar heeft op aarde een gedurige strijd te voeren. Wij hebben te maken met verleidingen, verzoekingen, bestrijdingen en aanvechtingen. We moeten als de engelen ons werk getrouw en gewillig verrichten. En daar is niet alleen de Heere, maar ook de naaste mee gediend. Gemeente, zijn we zo bezig als de engelen? Soms wordt er wel eens gezegd dat iemand als een engel is voor een ander. En wanneer wordt dat gezegd? Wel als hij of zij veel voor je mag betekenen. Zijn wij zulke engelen thuis, op straat, op ons werk? Vol voorbeeldige dienaren die altijd doen wat de Heere zegt. Maar die ook willen doen wat degene zeggen die de Heere over je gesteld heeft. Dat kan een baas zijn. Bedrijfsleider. Of noem maar op. Geliefden, zo hebben we het ook te handelen. Ja, in de kerk. Op ons werk. Op school. Thuis. Op alle plaatsen waar we komen. Laat ik het zo zeggen, de catechismus die wil dat er een stukje van de hemel als het ware op aarde neerdaalt. De hemel moet in ons ambt en beroep te proeven zijn. Wat merken je collega's van jou? Kunnen ze merken dat je vandaag in de kerk bent geweest? Telkens zullen we ons voor ogen moeten houden, hoe doen de engelen het? Leven we naar de wetten van het koninkrijk der hemelen? Zalig de mens die zo door de Heere gevonden wordt, die zo trouw en gewillig bezig is met zijn werk. Oh, dan heb je de Heer ook iedere dag nodig. En dan is het iedere keer je gebed: Heere, geef dat ik zo mijn ambt en mijn beroep mag doen, mag bedienen en uitvoeren, zo gewillig en getrouw als de engelen in de hemel doen. Ja, dan bel je niet op naar je baas als je niet echt ziek bent, maar eigenlijk geen zin hebt. Dan ga je als de engelen in de hemel, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Begrijpt u? Gelijk in de hemel, zoals die engelen Gods bevelen doen, zo vraagt de Heere dat ook op de aarde. Nu kunnen we dat gebed wel bidden, maar beseffen we wat we bidden? Of anders gezegd, menen we het echt en doen we het echt? Uw wil geschieden. Nee, dat kan nooit in eigen kracht. Daarom is dat gebed zo nodig. Uw wil geschieden, Heere, schenkt u alles wat nodig is om uw wil, die alleen goed is, te gehoorzamen. Bij het voorbeeld van de engelen laat de catechismus het. De opstellers spreken er niet over dat de Heere Jezus zelf ook deze bede in Gethsemane heeft gebeden. En ze spreken er evenmin over of deze bede ook inhoudt berusting in Gods verborgen wil. Hoe zit het? In de nacht van het verraad heeft de Heere Jezus geworsteld in het gebed tot de Vader. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voorbij gaan. Maar bij die tweede keer klonk het anders. Indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. Ik zei het al, precies dezelfde woorden als in die derde bede. Maar wel in een hele andere context. En ook inhoudelijk anders. Want nu gaat het niet om Gods wil, zoals de engelen in de hemel die doen. Dat zegt de Heere Jezus er ook niet bij. Nu gaat het om de drinkbeker van Gods toorn over de zon. Om de lijdensweg. Om het eens worden daarmee. Maar is dit toch niet dezelfde gehoorzaamheid? Maar dan tot het bittere einde. Wij spreken in de geloofsleer hier van een dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. En wat wordt daarmee bedoeld? Wel, in zijn leven was de Heere Jezus, om het zomaar te zeggen, actief gehoorzaam. Het was zijn spijs, zegt hij zelf, om de wil des Vaders te doen. Maar nu in Gethsemane, zegt hij zelf, om de wil des Vaders. Maar nu in Gethsemane wordt van hem passieve gehoorzaamheid gevraagd. En zo heeft de Heere Jezus plaatsvervangend geleden. Als de Heere Jezus in de hof van Gethsemane bidt, dan bedoelt hij eigenlijk Gods geopenbaarde wil. En tegelijkertijd ook Gods verborgen wil. Die voor de mensen verborgen is, maar voor de Zoon van God is geopenbaard. Zie, ik kom om uw wil te doen, sprak hij. Hoe dat allemaal zou gaan, dat was voor de mensen nog verborgen. Maar dat wordt in hem geopenbaard. Hoewel de Heere Jezus weet dat het in Gods raad besloten is dat hij moet lijden en sterven voor de zonde, vraagt hij toch of de drinkbeker aan hem voorbij kan gaan. Christus bidt om een overgave, zowel aan het bevel als aan het besluit van zijn Vader. Gemeente, het gaat ook bij ons eerst om die dadelijke gehoorzaamheid. Om het anders te zeggen, om je leven in zijn dienst te besteden. Om te vragen bij je beroepskeus, bij je partnerkeus, bij je verhuisplannen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe komt gij aan uw eer in mijn leven? En daarbij krijgen we de wil van God niet als een briefje uit de hemel. Ik spreek wel eens catechisanten en die zeggen, ja dominee, wat vindt u er nu van? Hoe wordt Gods leiding nu in mijn leven duidelijk? We hopen daar in de oudste catechisatiegroep morgenavond over te spreken. Hoe wordt dat nu duidelijk dat ik kan zien dat het Gods wil is? Ja, we moeten die wil beproeven, ontdekken. In alle fijngevoeligheid. Als Paulus bereid is om het martelaarschap te riskeren, zeggen de discipelen, de wil des Heren geschieden. En dan gaat het om de lijdelijke gehoorzaamheid. Al wat geeft het een vrede in het hart om eenswillend te worden met God, ook in het lijden. Je ziet dat ook bij de vervolgde kerk, hoe men het ook eens wordt met die moeilijke weg die de Heere gaat. Uw wil geschieden. Dan zijn de engelen niet meer het laatste voorbeeld. Dan is de Heere Jezus zelf ons voorbeeld geworden. Want gemeente, wat een wonder. Dat er één geweest is die dit 100% wilde en voor 100% deed. De wil van zijn Vader. Hij vervulde zijn ambt als middelaar, zo gewillig en getrouw. Ja, dat de engelen daar een voorbeeld aan konden nemen. Hij zegt zelf, mijn spijs is dat ik doe de wil van hem die mij gezonden heeft. En mijn Vader wil dat zondaren zalig wordt. Om die wil te doen ben ik gekomen. En dan schrijft hij met zijn bloed als hij kruipt in de hof van Gethsemane. En de aarde rood kleurt, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gemeente, dat bad hij ons niet alleen, dat bad hij niet alleen voor ons, opdat wij het zo moeilijk nazeggen. In hem ligt ook alleen de verhoring van dit gebed. Christus onderwerpt zich totaal aan Gods wil. En in die onderwerping van hem ligt de grond van de zaligheid, van het eeuwige behoud van een ieder die in hem gelooft. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, bid u mee. Want als we eerlijk gemaakt zijn, dan komen we erachter. Wat komt er van die wil van God, van die geopenbaarde wil van God? Weinig in mijn leven terecht, dan blijft er alleen maar schuld over. En kijk, daarom is dat gebed zo nodig. Uw wil geschieden. Dat betekent de verloochening van mijn eigen wil. Daar gaat het niet meer om. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. O, bid dan maar mee, ziende op die overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus Christus, die Gods wil volmaakt heeft gevolgd en vervuld. Gemeente, eenmaal komt die dag dat al Gods kinderen, net als de engelen in de hemel, de Heere geheel, gewillig en getrouw zullen mogen dienen. Hier zit er nog zoveel tussen. Hier zit nog zoveel eigen wil, eigen ik tussen. Maar hoe heerlijk zal het dan zijn om dan volmaakt alleen te doen wat God wil. Hem gewillig en getrouw dienen. En dat voor eeuwig. Hoe zalig is het volk dat naar deze klanken hoort en mag meebidden. Iedere dag weer opnieuw. Uw wil geschieden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 86 en daarvan het zesde vers: leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Het zesde vers van Psalm 86.